De vorige keer hebben wij ons bezig gehouden met schriftplaatsen waarin gesproken wordt over de zoonstelling van de gemeente. Dat wil zeggen, we hebben ons bezig gehouden met schriftplaatsen die ons spreken over de gemeente als mannelijk. En soms is dat erg nuttig, omdat men de neiging heeft de gemeente als vrouwelijk te zien. Een neiging die versterkt wordt doordat het woord gemeente nou eenmaal een vrouwelijk woord is. En ten opzichte van Christus is de gemeente ook vrouwelijk. Maar in haar positie, in de schepping als zodanig en in het heilsplan van God, is de gemeente het lichaam van de man, namelijk van Christus zelf. En zal om die reden delen in de heerlijkheid, de heerschappij, het koninkrijk van Christus en zo verder. Het zijn dingen die algemeen niet erg bekend zijn. U weet hoe dat is, hè? Men heeft het moeilijk al gemaakt voor een mens om zeker te zijn van zijn eigen zaligheid. Dat mag vooral niet al te goedkoop. Want goedkope genade vindt men niet goed. Ik heb het nooit anders begrepen dan dat genade per definitie goedkoop is. Maar vooruit. En vindt men niet goed genoeg, dus men heeft het moeilijk gemaakt. En als je dan toch niet kunt ontkennen dat de mens op eenvoudige wijze door geloof behouden wordt, heeft men er weer een leer aan toegevoegd. Die zegt dat een mens daarna wel goed zijn best moet doen natuurlijk, want anders raakt hij het weer kwijt. En dat, ja. Men heeft dat allemaal zo moeilijk gemaakt dat het niemand nog een fluit interesseert wat dat eigenlijk betekent behouden worden. Bovendien, men wil hier blijkbaar wel weg, uiteindelijk, dit leven hier. Bovendien, of men nou weg wil of niet, men verdwijnt er een keer uit. En dan moet je toch je levensverzekering hebben of iets dergelijks, er moet toch iets geregeld zijn. Onder het motto, we willen allemaal naar de hemel, want ja, er is in werkelijkheid niet een echt alternatief. Dus dat moet dan maar, en hoe het daar is, zien we daarna wel weer, want voorlopig zijn we nog hier en nu, ook NCRV, dan weet u meteen waar ik het over heb. Voorlopig zijn we toch nog hier en nu, en moet de Heer vooral hier en nu het een en ander voor ons regelen. En de toekomst, och, dat zal wel goed wezen. En daar blijft het dan bij. Dat is jammer, want dat betekent tegelijkertijd dat onze toekomstverwachting als zodanig wordt afgenomen, eigenlijk. De toekomstverwachting van ons als gelovigen berust namelijk niet op dat het hierna ongetwijfeld beter zal zijn dan nu. En dat is dan de toekomstverwachting gerelateerd aan het heden. En toch is dat niet correct. De Bijbel stelt ons heerlijkheid voor, waarbij ik moet toegeven dat het niet al te makkelijk is om dat begrip inhoud te geven, maar men kan op zijn minst enige uitdrukkingen in de schrift volgen die er inhoud aangeven, dat wil zeggen die er wat over te vertellen hebben, al weten wij nauwelijks, al kunnen we ons nauwelijks voorstellen, want daar ligt het aan, wat dat dan precies inhoudt. Maar men zou toch op zijn minst dit soort schriftplaatsen volgen die we vorige keer in de gauwigheid, want het was wat snel, bij elkaar bezien hebben, waarin gesproken wordt over dat wij als gelovigen, in ieder geval als gemeente collectief, als geheel dus, geroepen zijn om tot zo'n enkelvoud te worden aangesteld, maar daarvan afgeleid dat u en ik ook individueel geroepen zijn om tot zonen te worden gesteld. Dat wil zeggen, ons wacht één erfenis waarheen wij onderweg zijn. En daar draait het allemaal om. Per slot, de wereld waarin wij hier leven van nature is niet die wereld die God in gedachten had in Genesis 1. Nou ja, ik weet niet precies vanaf welk vers, maar dat doet er nou ook niet toe. Maar het is niet die wereld die God in gedachten had. Wij leren van alles wat als eerste verschijnt in deze wereld, inclusief de wereld zelf waarin wij leven, dat die van tijdelijke aard is en vervangen moet worden door iets beters. Dat staat op voorhand vast. Met andere woorden, we hebben daar ook een lied over, dat heet Kom Kees, het is maar tijdelijk, of zoiets. Hè? Meer ken ik ook niet, hoor. Van, ik zou maar op huis aan gaan, of zoiets. Hè? Met wat varianten. Maar goed, dat doet er nou ook niet toe. Maar het is waar, heel het leven is een tijdelijke aangelegenheid. Dit is niet de vervulling, het zou niet brengen de vervulling van de beloften Gods. God had heel wat beters, iets hogers in gedachten. Maar om een of andere reden hebben wij eerst van doen met deze oude schepping. En wij zouden begrijpen dat die eerste oude wereld plaats zou maken voor een nieuwe. Zoals trouwens heel de Bijbel door alles wat nogal nadrukkelijk eerst is. Moet plaatsmaken voor een tweede, voor een nieuwe of een ander motto. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En daarom zouden we ons wel degelijk uitstrekken naar de toekomst. Niet omdat wij het hier zo slecht hebben, maar gewoon omdat God ons het een en ander beloofd heeft. Daar gaat het om. En verder leg ik dat gewoon bij u neer. Ik weet dat er heel veel mensen naar die toekomst verlangen, eenvoudig omdat ze menen dat ze het hier slecht hebben. En ja, dat is ook een reden. Ik kan niet zeggen dat het geen goede reden is, maar toch een beetje armetierig eigenlijk. Want de schrift heeft een specifieke, speciale toekomst bestemd voor de gemeente als zodanig. Die ligt besloten in die terminologie die we vorige keer onder ogen gehad hebben, die zoonstelling namelijk. Tenslotte, het is een terminologie ontleend aan het eerste boek van de Bijbel. Heel Genesis gaat daarover, over dat beginsel. Dus het is belangrijk genoeg, lijkt mij. En het is het ook, want die zoonstelling wil zeggen aanstelling tot koning, aanstelling tot hoge priesterschap enzovoort. Wat ik niet met u gelezen heb allemaal, want er zijn nog veel meer schriftplaatsen die erover spreken met andere termen. Maar wat me zo door de gedachte schiet is die van Openbaring 1 vers 6, waar staat dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat is eerstgeboorterecht eigenlijk. Koningschap, priesterschap, dat zijn attributen, hoedanigheden om zo te zeggen, van dat eerstgeboorterecht. En daartoe zijn wij bestemd. En ik had vandaag ook kunnen verder gaan met dat soort schriftplaatsen, waar inderdaad staat dat God ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. En dus priesters. En dat God de gemeente bouwt tot één tempel. En dus tot een volk van priesters. Een koninklijk priesterdom. Er zijn weer andere schriftplaatsen. Maar ja, ik moet u eerlijk zeggen, we waren vorige keer bij die uitspraken over aanstelling tot zonen uit Romeinen 8. En met enige aarzeling leek het mij toch goed om voor de gelegenheid Romeinen 9 en 10 en 11 met u door te nemen. Dat wil zeggen, ik ga dat niet vers voor vers bespreken, want dat duurt veel te lang. Maar het heeft er alles rechtstreeks mee van doen. Ik hoop dat u een pen hebt meegenomen. Dat scheelt dan weer een stukje papier. Want ik wil u laten zien welke schriftplaatsen de apostel Paulus hier aanhaalt. Uit het Oude Testament. Waarin duidelijk sprake is van twee categorieën. Twee volken, zo je wilt. Twee categorieën die verwisseld worden. Want dat is waar het om gaat in wezen in onze tegenwoordige tijd. De tijd waarin het Joodse volk als het ware gepasseerd wordt ten behoeve van de gemeente. Of iets fundamenteler nog, dat zeg ik ook maar weer gewoon aan het begin, dan ben ik daar weer af. Of Juda wordt gepasseerd door Ephraim, wat in de praktijk hetzelfde is. We hebben het daar vorige keer ook even over gehad en ik excuseer me er ook altijd voor. Maar ja, het is een heel hoofdstuk, drie hoofdstukken eigenlijk, waarin het zeer systematisch uiteengezet wordt vanuit het Oude Testament. Men zou die schriftplaatsen die aangehaald worden eigenlijk allemaal noteren en onder elkaar schrijven en bezien, lezen. Je moet zorgen dat je ze kent enzovoorts. En dan krijg je een enorme opeenstapeling van argumentatie. En daar gaat het om, hè? Hoe duidelijk het dan toch in de Bijbel staat. Niet dat het niet ergens anders staat, ook in het Nieuwe Testament staat ergens anders ook. 1 Petrus 2 laat daar ook eigenlijk geen twijfel over bestaan, waar immers ook hevig schriftplaatsen uit het Oude Testament geciteerd worden. En de Hebreeënbrief bovendien, maar die is misschien iets lastiger. Maar hier Romeinen 9 tot en 11, daarin staan deze dingen. En precies op de plek waar je ze eigenlijk ook moet verwachten. Want ik heb u vorige keer voorgehouden dat we hier drie keer achtereen die uitdrukking vinden, aanstelling tot zonen. In 8 vers 15 namelijk. En in 8 vers 23. En daarna nog in 9 vers 4. En daartussenin vinden we andere uitdrukkingen ter aanduiding van hetzelfde. En de vraag die hier gesteld wordt, naar aanleiding van hoofdstuk 8, is hoe dat nou in vredesnaam mogelijk is dat de beloften die God immers aan Israël gedaan heeft, en wat er maar voor door moet gaan, dat God de beloften die in Israël gedaan zijn, in de praktijk, hier worden vervuld, ze worden toegeschreven namelijk aan de gemeente, aan de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd, want dat leidt geen enkele twijfel. Daar gaat dit hoofdstuk over. Het gaat om degenen die op grond van geloof zijn wedergeboren, deel hebben aan de opstanding van Christus, die niet leven onder de heerschappij van de zonde, niet onder de heerschappij van de wet, maar onder de leiding van de geest, zeg ik altijd. En waarheen worden ze dan geleid? Is dat de standaardvraag en het antwoord is naar zonstelling. Want daarom heet die geest de geest der zonstelling in Romeinen 8 vers 15. En daar gaat de rest van dat gedeelte over. We zijn geroepen tot zonen. En de normale vraag had nou moeten zijn, hoe kan dat? Want dat was aan Israël beloofd. En u weet het antwoord erop, want we hebben het er vaak genoeg over. U weet hoe dat zit. In werkelijkheid is het nou eenmaal zo, maar dat staat hier niet bovenop. Dat wil zeggen, dat staat hier allemaal niet expliciet in. Is dat die zaligheid die aan de Joden gepredikt werd door de Joden officieel als volk werd afgewezen, heb ik vorige keer ook gezegd. En dat diezelfde zaligheid aan de andere kant door een ander volk werd aangenomen, zodat daarmee die zaligheid van het ene volk naar het andere verhuist, ongeacht wat die zaligheid dan precies inhoudt. Maar waar het inhoudt, roeping in het eerstgeboorterecht, dus tot koningschap en priesterschap, is dat dus terechtgekomen bij een ander volk. Niet doordat u en ik van bepaalde afkomst zijn en bepaalde genen hebben en tot geloof zijn gekomen, of omdat wij als gelovigen een bepaald ras zijn, in onze dagen, dat heeft er niets mee te maken. Dat is het misverstand van de Britse Israëlbeweging en alles wat ermee samenhangt. Het is een zeer racistische club, als u mij vraagt. Maar goed, dus nu wil ik me toch duidelijk van distancieren. Maar het berust op een gebeurtenis uit het verleden, namelijk de bekering officieel van het Britse koningshuis en daarmee officieel van het Britse volk. Dat is historie, dat hebben we op school niet geleerd. Maar ja, ze hebben u op school ook niet geleerd waar wij Nederlanders eigenlijk vandaan komen. Dus ze hebben het mij in ieder geval niet geleerd. Ik heb het altijd vreemd gevonden, u weet wel. In het jaar nul, wie waren er ook alweer in ons land? De Batavieren, die kwamen op de waterfiets de Rijn af. Of een Batavus, ja. Goed, kwamen ze ons land binnen bij Lobeet. Of waterfietsen geweest zijn. Nou goed. En of zoiets. En daarna de Friezen, de Franken en de Saxen. Dat was iets later. Dat was zelfs nog voor de uitvinding van de Saxen, maar toen waren de Saxen al in ons land. Vooruit maar weer. En ik heb me altijd afgevraagd, ben ik nou een Fries, een Frank, of een Tuband, of een Kaninefaat, of wat je nog meer van dat soort jongens. En niemand kan je dat ooit vertellen, ze weten niet waar je het over hebt. Je moet dat gewoon in je kop stampen met jaartallen erbij en verder niet zeuren. En in onze dagen mag dat al helemaal niet meer, hè. Waar we niet over zeuren, want dat doet er niet toe. Wij weten niks, hebben ons niks geleerd en er zal wel een reden voor zijn. Zodat als dit soort dingen, bijbelse zaken, ons verteld worden, dat we meteen opvliegen en zeggen, dat bestaat niet, heb ik nog nooit gehoord, dus kan niet waar zijn. Wat het slechtste argument is wat je ooit kon gebruiken op school, dat heb ik nog nooit gehoord, dus dat kan niet waar zijn. En als mijn ouder wordt gebruikt, maar dat als argument, dat heb ik nog nooit gehoord, dus is het niet waar. Dwaas vind ik die dingen. Er zijn legio boeken, de eeuwen door over geschreven. Over wie die bevolking is van West-Europa, maar dat komt nooit op onze. Het komt nooit terecht in onze scholen, dat is het eigenlijk. Legio. Ik zou je zo'n lijst kunnen geven, als het moet. Dat is echt waar, dat is ontstellend hoeveel daarover geschreven is. Maar wij weten het domweg niet, want nou ja, het interesseert ons niet. Maar goed, ik vertel het u nu maar hoe dat zit. Maar waar het om gaat, en dat heb ik vorige keer gezegd ook, het eerstgeboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk kan moeilijk wat anders zijn dan het eerstgeboorterecht van Efraïm boven Juda. Dat kan gewoon niet aan. Is geen andere optie. Over de toekomst van Efraïm weten we verder niks. We weten alleen dat God aan hem beloften gedaan heeft met betrekking tot die zoonstelling, tot het eerstgeboorterecht. En we kunnen in heel de Bijbel niks meer vinden waar dat ooit vervuld zou kunnen worden. Want in de wederkomst van Christus, dan betreffen deze dingen het Joodse volk, want dat zal als eerste tot geloof komen en zal de naam des Heren aanroepen enzovoort. Er is helemaal geen plaats meer voor Efraïm. Zelfs zo sterk dat als je in Openbaring 7, ik ga hem niet uitleggen, maar ik noem het, in Openbaring 7 aan het zoeken gaat, dan heb je een opsomming van 12 stammen van Israël, dan wordt de naam van Efraïm niet eens genoemd. Dat is toch sterk, hè? Waarom dat is, dat doet er nou niet toe. Het gaat erom dat het zo is. Nou goed. Maar nou, dit schriftgedeelte. De apostel zegt dan ook aan het begin van de Romeinen 9, want we gaan dus echt snel doorheen, is de bedoeling. Romeinen 9 zegt hij inderdaad, mijn maatschap naar het vlees, dat zijn Israëlieten, vers 4. Welker is de zoonstelling? Precies. Aan hen was dat beloofd. Aan de Israëlieten. Nou ja, de Joden zijn maatschap naar het vlees, wie dat maar is, want het is toch wat twijfelachtig wie dat zijn. Joden of Benjaminieten? Nou goed, doet er ook niet toe. Israëlieten in elk geval. En van de Israëlieten is de zoonstelling. Hoe komt dat dan bij de gemeente terecht uit de heidenen? Want in de voorgaande hoofdstukken wordt met grote nadruk keer op keer gezegd dat het gaat om Joden en Grieken, Joden en heidenen, soms zelfs met de nadruk op heidenen. U weet wel, want de heidenen die wet niet hebben enzovoorts, doen van nature de dingen die de wet zijn. Vreemd, hè? Maar goed. Nou, voor die dingen gaat het, hè? En dus is dat de vraag. Hoe zit dat dan? Hoe kan die dingen die voor Israël bestemd zijn, en men kent Israël onder als Joden, hoe komt dat bij de gelovigen van vandaag terecht? En de apostel vertelt niet dat dat loopt via een juridische route, namelijk via van de Joodse regering, om zo te zeggen, naar de Britse regering of iets dergelijks. Dat staat er niet in. En toch, als je de schriftplaatsen volgt, kun je op geen manier tot een andere conclusie komen. Maar wat de apostel uiteenzet, is dat het eigenlijk helemaal geen kwestie is van afstamming. Voor u niet, voor mij niet, voor niemand niet. Het is een kwestie van als men gelooft. Want het blijft zo, wie het ook is die vandaag tot geloof komt, hij wordt toegevoegd aan deze gemeente van eerstelingen. En het heeft met ras of afstamming helemaal niks van doen. Maar dat die gemeente als zodanig in wezen die rechten heeft en die zegeningen ontvangen heeft, dat heeft wel degelijk van doen met afstamming. Maar niet van de tegenwoordige gemeenteleden. Hè? Die begrijpt u toch? Mag niet moeilijk zijn. Nou goed. Daarna zegt de apostel in Romeinen 9 vers 6. Doch ik zeg het niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Daar was hij in Romeinen 3 trouwens ook al. Hij zegt, wat is het dat sommigen zijn ongelovig geweest. Zal hun ongeloof, de trouw, het geloof van God te niet doen. Dat zij verre. Dat wil zeggen, het Joodse volk was ongelovig, maar God vervult toch zijn belofte. Dat stond dus al in Romeinen 3, de eerste verse. En hier haakt de apostel daarbij aan. Hij zegt, nee, het woord van God is niet uitgevallen, maar wat de kwestie Israël betreft, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Het probleem is, in elke taal, dat je bepaalde woorden op verschillende niveaus kunt toepassen. En dat gebeurt hier in Romeinen ook, en heel de Bijbel door. En dat gebeurt zeker met termen als Jood of Joods, of Joodse volk, en termen als Israël. De term wordt soms toegepast in verband met natuurlijke afstamming. Soms wordt het toegepast in verband met de historie. Dat wil zeggen, het volk dat echt Israël heette waren de 10 stammen, maar die verdwenen in Assyrische ballingschap, gingen verder onder een andere naam of andere namen. En de Joden hebben toen de naam Israël geclaimd en als zodanig worden ze in de Bijbel ook benoemd. Ook hier zelfs in Romeinen 9 tot en met 11. Maar je moet wel weten wie ermee bedoeld wordt. En op andere schriftplaatsen wordt gezegd dat zij toch niet Israël zijn, want zij zijn ongelovig, want de echte Israëlieten zijn gelovigen. En hetzelfde wordt gezegd van het begrip Jood ook. Die is een Jood die het in het verborgen is. Die besneden is met een besnijdenis die zonder handen geschiet. Dat was Romeinen 2 of de, ja, eind van Romeinen 2 is dat. Dus je moet altijd oppassen bij het gebruik van die woorden. Je kunt nooit zeggen, Israël is dit en dus trekken wij deze conclusie. En de apostel zegt dus, nou ja, het is maar de vraag wat je onder Israël verstaat. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. En daarna, nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij allen zonen, of kinderen of erfgenamen, want u begrijpt toch waar het over gaat. Maar, en daar komt de eerste schriftverwijzing, lijkt mij, voor zover ik kan nagaan. Maar er was gezegd, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Uit Genesis 21, vers 12, als ik me goed herinner, was dat zelfs voor de geboorte van Isaac, dat het gezegd wordt. Of die teksten zijn door elkaar geschoven, dat kan ook allemaal nog worden. Maakt me ook verder niet uit. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En u weet hoe dat daar is, hè? Abraham had al een zoon, dat was Ismaël. En God had belofte gedaan aan Abraham en zijn zaad. Er werd Ismaël geboren, want er was wat problemen. Want Abraham en Sarah konden geen kinderen krijgen. En toen zei Sarah, daar heb ik een oplossing voor, zal ik maar zeggen. En toen werd Ismaël geboren uit Hagar. Je bent dienstbode of je bent het niet, denk ik dan maar, hè. Maar goed. En er wordt gezegd, nee, Ismaël is niet degene die erven zal. Hij was wel de eerste. Maar in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Hetgeen primair betekent dat beloofde zaad van Abraham is Isaac. Maar het betekent in tweede instantie blijkbaar dat zelfs de afstammelingen van Abraham, de erfgenamen van Abraham, in hoge mate benoemd zouden worden met de naam Isaac. En het is ook gebeurd, want je vindt het terug in de naam Saxen. En tot in Nederland aan toe dus, hè? Dat is gewoon de naam Isaac, zonen van Isaac. Dat betekent het. In alle variëteiten, maar dat is wat het is. En daar heb je dus je eerste schriftplaats. Ismaël wordt verwisseld voor Isaac. Maar het is symboliek, maar het is een Bijbelse methode om dingen die in het algemeen voor de wereld verborgen zouden moeten blijven, om die niettemin aan de gelovigen duidelijk te maken en te illustreren. En het summeren aanhalen van dit soort uitspraken en dus van geschiedenissen moet voor ons duidelijk genoeg zijn. Er wordt er één gepasseerd, die wordt zelfs weggestuurd naar Paran, naar Petra, als het er helemaal over gaat. Maar daar mag ik het allemaal niet over hebben, anders hou ik het tempo er niet in. Maar Ismaël wordt uiteindelijk uitgedreven en Isaac zal in Isaac blijven, want in Isaac zal worden de beloften Gods vervuld enzovoorts. Dat wil zeggen, Ismaël kwam het eerst in aanmerking, maar wordt gepasseerd ter wille van Isaac. En vergis u niet, die twee waren broers. Ik bedoel dit, als Ismaël een beeld is van het Joodse volk en het Joodse volk wordt gepasseerd en in plaats van naar de Joden gaat de zaligheid naar de heidenen, naar welke heidenen gaat het dan? De meest naaste familie. En wat is de meest naaste familie van Juda, van het Joodse volk? Goed, die tien stammen van Israël, moeilijker is het niet. Staat het ook nog in de Bijbel? Er staat zelfs zwart op wit in Galaten 4. Daar horen wij als gemeente, staand in de vrijheid vergeleken met Isaac. En er wordt het Joodse volk en bovendien ook zelfs gelovigen die zich onder de wet stellen, worden vergeleken met Ismaël. Maar wij zijn Isaac, zegt de apostel Paulus. En sommigen gaan zo ver dat ze zeggen, dat betekent dat de brief ook daadwerkelijk aan afstammelingen van Isaac letterlijk geschreven is. En dat zou nog heel goed kunnen. Mij maakt het niks uit. Begrijp dat toch wel, dus dat maakt verder niet uit. Maar dat die Galliërs gaan laten. Dat die Galliërs waaraan geschreven worden in wezen Saxen zijn. Dat wil zeggen, zonen van Isaac, dat lijkt mij toch een redelijk duidelijke zaak. Maar dat ga ik niet uitleggen. Niet vanaf deze plek in elk geval. Daar zijn die boeken voor geschreven. Dus vooruit maar hier heb u er één. En de toelichting is dat niet de vleeselijke kinderen, de natuurlijke kinderen of zonen erfgenamen zijn van Gods beloften. Maar God zelf heeft in gedachten aan wie hij die beloften vererft. Daar gaat het om. En dat is een belangrijk aspect van wat hier uiteengezet wordt. Niet de mens bepaalt dat volgens regels die hem van tevoren gegeven zijn, maar God bepaalt dat. Zie? En langzamerhand wordt wel duidelijk hoe God dat doet. Nou goed. Via zijn belofte namelijk. En er wordt weer een schriftgedeelte aangehaald, namelijk in vers 9, Genesis 18 vers 10. Dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah, niet Hagar, Sarah zal een zoon hebben. En dat was dus niet Genesis 21, maar veel eerder nog Genesis 18. Hebben jullie? Sarah zal een zoon hebben. Daar gaat het maar over één. Maar op de achtergrond begrijpen we natuurlijk dat die andere zoon er al was en die zou gepasseerd worden. Daar gaat het om. Zie, niet die eerste, maar een ander. Nou, ik heb ze niet geteld, dus ik weet niet hoeveel we zijn. Maar daarna zijn we in vers 10. En niet alleen deze, maar ook Rebecca, als zij uit één bevrucht was, namelijk uit die Isaac, onze vader. Want als de kinderen, als zij nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, omdat het voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende. Zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Met andere woorden, die Isaac die dan Als de tweede zoon van Abraham het eerst geboorterecht ontving, kreeg zelf ook weer twee zonen. En die waren niet eens uit twee verschillende vrouwen met een jaar of 13 ertussen of hoeveel jaar het maar was. Maar ze werden officieel gelijktijdig geboren. Nou ja, de een na de ander. En soms levert dat ook nog wel eens problemen op. Maar dan ben je in de geschiedenis van Juda en Tamar. Terecht, weet u wel, bij die geboorte was ook een tweeling. En die twee konden het niet eens worden over de volgende. Dat zijn het broer Schumacher, denk ik wel eens. Hè? Die denkt dat de ene wint en dan is het de ander. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Hè? Maar die twee. En staat bovendien dat er was voordat ze ook maar iets gedaan hadden, geboren waren, zei de heer, de meerdere, dat wil zeggen degene die als eerste geboren wordt, zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, de tweede die geboren zou worden, zou het eerst geboorterecht krijgen. Hetgeen ook inderdaad geschied is. En het wordt bevestigd in het laatste boek van het Oude Testament, Malachi 1, vers 2. Waar staat, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Maar als u het mij vraagt, ook daar in Malachi 1, vers 2, zou onder Esau moeten verstaan worden het Joodse volk en onder Jacob in de praktijk de gemeente. Maar dat kan ik nou niet aantonen. Anders lijkt me het vers volkomen onverklaarbaar daar namelijk. En zo zijn er nog wel een paar. Maar dit is weer een tekst. Dus eerst, de meerdere zal de mindere dienen, Genesis 25, vers 23. Daarna, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat, Malachi 1, vers 2. Waarna de vraag is, is er dan onrechtvaardigheid bij God? Dat is onwisseld. En het antwoord is, nee, God is God en die kan dat dus gewoon doen. Die heeft zijn eigen plan. En dat staat ook zwart op wit in de Bijbel. Aangehaald uit Exodus 33, hier in vers 15. Ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. Dat betekent in gewoon Nederlands, dat maak ik zelf wel uit hoe ik dat doe. Neem niet weg dat God een rechtvaardig God is. Er is geen onrechtvaardigheid bij God. Maar zijn plannen maakt hij zelf. Dat is vervelend voor al die mensen die wel de Heer willen dienen, maar eigenlijk alleen in een adviserende functie, heet dat, hè? Dat heeft hij niet nodig, dat maakt hij zelf al uit. En er komt weer een schriftgedeelte, namelijk in vers 17, want de schrift zegt tot Farao, nou ja, de Heer zegt tot Farao, maar staat in de schrift, hè? Tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. En het oordeel dat kwam over een ongelovig Egypte is dus de uitbeelding van een oordeel dat van Gods wegen kwam over een ongelovig Joods volk. En het dient ter demonstratie van de kracht Gods. En dat die geschiedenis in het verleden over Egypte zo gewerkt heeft, lijkt mij een duidelijke zaak. Dat blijkt in ieder geval uit de rest van de Bijbelse geschiedenis, want het was niet maar een verlossing uit Egypte, maar het hele Egyptische wereldrijk stortte in elkaar, hè? Bij diezelfde gelegenheid. Dat hebben latere ook Egyptische geschiedschrijvers wel geprobeerd weg te moffelen, want geschiedschrijvers zijn daarvoor ingehuurd, denk ik cynisch, maar dat mag ik niet zeggen natuurlijk, zulke dingen. Maar dat gebeurt dus heel veel, hè. De geschiedenis wordt verdonkere maand, vooral in Egypte, dat weten we heel zeker, omdat ze daar nogal eens inscripties enzovoort weer weggehaakt hebben en vervangen door anderen, want dat kun je altijd zien, hè, achteraf. Er is heel wat aangerommeld. En daarom kunnen wij die geschiedenis niet meer goed volgen. Maar God heeft een oordeel gebracht over Egypte zodanig dat men 40 jaar later, toen het volk bij Canaan aankwam, wisten die volken allemaal precies wat er gebeurd was, hoor. En sommigen waren als de dood voor Israël. En voor die God van Israël. En sommigen kwamen dus tot geloof in die God van Israël. Op goede gronden, uiteraard. Dat is zijn toorn bewijzen. Alleen de mens is geneigd om dat allemaal weg te redeneren, inclusief dat oordeel over het Joodse volk trouwens. Maar goed, God ontfermt zich dus, dient hij wil en verhardt die hij wil. In de praktijk weten we al lang dat God zich ontfermt over gelovigen en hij verhardt ongelovigen. Want dat is zijn keuze. Dat kan hij doen. Gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt God dan nog, want wie heeft dan zijn wil wederstaan? God heeft het toch allemaal zelf geregeld. En er komen weer wat citaten. Namelijk, in vers 20 vinden wij, maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt, zal ook het maaksel, het schepsel, tegen degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? ontleend aan Jesaja 45, staat in uw Bijbel er ook bij, mag ik aannemen. Jesaja 45, vers 9. En nog zo wat schriftplaatsen eigenlijk. En dan vers 21, komt er weer een. Of hey, want dit gaat over de, wat men noemt Gods vrijmacht. Hè? God maakt zelfs zijn beslissingen. Maar in vers 21 zijn we weer terecht bij die verwisseling van de twee. Of heeft de pottenbakker geen macht over het leem om uit dezelfde klomp te maken twee vaten? Het ene vat ter ere en het andere ter onere. En die is ontleend aan Jeremia 18. En die moet ik er eigenlijk even snel bijhouden, want die is hoogst essentieel. Dat is Jeremia 18, waar Jeremia gestuurd wordt naar het huis van de pottenbakker. Dan kan hij eerst de plaatjes bekijken en daarna krijgt hij commentaar van Gods wegen erop. Altijd mooi zulke illustraties. Jeremia 18, hij moest naar het huis van de pottenbakker en er staat er in vers 3, en dat deed ik. Ik ging af in het huis des pottenbakkers en ziet, hij maakte een werk op de schijven. De eerste discjockey, hè? De draaitafel was dat, zo'n draaiende tafel van de pottenbakker. Dat weet u allemaal hoe dat werkt. Mooi. Hij maakte één werk op de schijven. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem in de hand des pottenbakkers. Hij was iets aan het maken, maar hield ermee op. Hij drukte dat leem gewoon weer in elkaar, totdat het weer gewoon één klomp leem was. Ging er niet mee verder. En begon toen overnieuw. Want er staat er, toen maakte hij daarvan, uit diezelfde klomp leem dus, toen maakte hij daarvan weder een ander vat, gelijk als het recht was in de ogen des pottenbakkers te maken. En dat is de connectie ook met Romeinen 9, waar het gaat over God ontfermt zich over wie hij wil en verhardt wie hij wil. God heeft zijn eigen plannen en deze pottenbakker ook. Hij deed dat zelf zo. En ik hoop dat u het plaatje voor u hebt. Hè? En daarna geschiedde de Heere woord tot mij, vers 6, zeggende van Jeremia 18, vers 6. Zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Spreekt de Heere, zit gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. Dat hoef je dus niet meer te bedenken. Dat leem is dus Israël. Het huis Israëls. Het hele volk, blijkbaar. In ieder geval niet alleen het Joodse hier. Maar goed. Dus het gaat over Israël. En dan staat er, in een ogenblik zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. Dus drie keer hetzelfde. Een koninkrijk dat vernietigd zal worden. Maar indien datzelfde volk over het welk ik zulks gesproken heb, zich dan van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Dat wil zeggen, dat eerste vat wat weer vernietigd wordt in de hand van de pottenbakker, is een uitbeelding van Israël. Dat staat hier. Het was een koninkrijk, het wordt gebouwd, maar niettemin wordt het uitgerukt en afgebroken. Het wordt vernietigd en als het alsnog tot geloof komt, zich bekeert, staat er in vers 8, dan zal de Heer het alsnog bouwen. En waar dat op slaat lijkt me duidelijk, mede omdat het via Jeremia gezegd wordt, de man die optrad onder de twee stammen van Israël, en het oordeel over Jeruzalem aankondigde, de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van de Babylonische ballingschap. Dat wil zeggen, er zou een oordeel komen over dat koninkrijk, en als het tot bekering komt, dan zal dat koninkrijk hersteld worden. Waarbij de terugkeer uit Babylonische ballingschap dus niet eens meegeteld wordt, want het koninkrijk is verwoest geworden in die dagen van Jeremia. Jeremia heeft dat beleefd en overleefd, en het is tot op heden nog steeds niet hersteld. Dat gebeurt pas in de wederkomst van Christus. En daarna staat er, ook zal ik, maar let op dat het herstel van dat volk dus al genoemd wordt in vers 8. Vers 7 en 8. Vers 7 oordeel, vers 8 herstel. En dan vers 9, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. En let op dat het tegenovergestelde is van vers 7. Een koninkrijk dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. En nu heet het, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen wel doen. Heb je die? Het is twee keer ongeveer dezelfde uiteenzetting over die twee vaten die achtereenvolgens gemaakt worden. De eerste verdwijnt, de tweede is in het verhaal althans definitief. En wat gezegd wordt is, de Heer zal een koninkrijk afbreken, maar als het volk tot geloof komt zal hij het herstellen. En het andere verhaal begint net zo met, in een ogenblik zal ik spreken, enzovoorts. En het begint met, ik zal een koninkrijk bouwen en planten, maar als het mijn stem niet hoort, zo zal ik het alsnog wegnemen. Nou, de volgorde daarvan moet duidelijk zijn. Bovendien, in Romeinen hoofdstuk 11 komen wij iets dergelijks tegen. Alleen daar is het verhaal niet over twee vaten, maar is het verhaal over twee olijfbomen. Eén tamme en één wilde, en takken worden afgesneden, overzet naar de andere. En als ze in het geloof niet blijven, zullen ze alsnog weer afgesneden worden en weggedaan worden. Nee, dat leg ik nou niet uit, het gaat me er alleen maar om. Dat is niet dat het eenzelfde soort verhaal is. Voor zover ik weet, beginnen vers 7 en vers 9 op hetzelfde tijdstip. Niet in de historische toepassing van deze woorden, maar in de uiteindelijke toepassing van die woorden. Namelijk dat ogenblik waarop dat ene koninkrijk wordt uitgerukt en afgebroken en verdaan. Uit vers 7 is hetzelfde ogenblik waarin een ander volk, een koninkrijk, zal gebouwd en geplant worden. Dat verklaart ook waarom die beide versen met precies dezelfde term beginnen. Heb je dat nog? En ik weet zeker dat het zo is, omdat in een andere plaats wij woorden van dezelfde strekking tegenkomen, maar daar komen we later nog terecht. Terwijl het ene volk wordt afgebroken, vers 7, met een belofte, suggestie voor de toekomst, vers 8, wordt het andere gebouwd, ook met een suggestie voor de toekomst, dat wil zeggen, daar komt een keer een eind aan, alsnog. En dat is vers 9 en 10. Het eerste spreekt over het Joodse volk dat in nu afgebroken is als koninkrijk. Niemand kan het ontkennen. Maar dat in de toekomst hersteld zal worden, kan ook niet missen. Onder het koningschap van de zoon van David. En daarmee het hoofd van de stam van Juda. Het boek Daniel gaat daarover, dus dat mag geen enkel probleem opleveren. En dat andere gaat dan, ja, over een ander koninkrijk, maar welk? Uit dezelfde klomp leem. En die klomp leem is Israël, staat er in vers 6. Gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. En terwijl het ene vat verdwijnt, wordt het andere gemaakt. Dat wil zeggen, terwijl het ene koninkrijk verdwijnt, wordt het andere koninkrijk gebouwd. En dat is de situatie waarin wij nog net leven. Al moet ik zeggen dat het er wel heel sterk op lijkt dat die uitdrukking uit vers 10 inmiddels wel van toepassing is, hoor. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen, dat het naar mijn stem niet hoort, zo zal ik berouw hebben over het goede met het welk ik gezegd had hetzelfde te zullen weldoen, enzovoorts. Met een parallel in Romeinen 11, indien zij in het geloof niet blijven, zullen ook zij afgesneden worden. En waar het dus om gaat, is eerst om Juda, twee stammen, daarna weliswaar om de gemeente, maar in werkelijkheid over Efraïm dus, hè. Want het gaat over het huis Israëls. Ik kan niet missen. En duidelijker lijkt het mij ook nauwelijks gezegd te kunnen worden, al hebben wij natuurlijk nog meer van dit soort uitspraken. Maar teruggaande naar Romeinen 9, noemt Paulus dat eerste vat In het meervoud noemt hij het trouwens. Er staat in vers 22. Nee, eerst in vers 21 nog. Om uit dezelfde klomp te maken. Het ene vat ter eer en het andere ter onere. Maar het ene vat, die ene klomp was wel degelijk Israël. En dat staat er ook in Jeremia 18. Hè? Staat hier niet bij, maar staat daarbij. En daarna vers 22. En of God willende zijn toorn bewijzen en zijn macht bekend maken. Met vele langmoedigheid verdragen heeft de vaten des toorns tot het verderf toebereid. Dat is dus het Joodse volk. En omdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid, die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Dat is dus Efraïm, waaruit de gemeente gebouwd wordt in onze dagen. En dan staat er ook achter, vers 24, welke hij geroepen heeft, dat wil zeggen vaten der heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Waarbij ik tot vandaag nog niet zeker weet wat de apostel bedoelt met ons. Want hoe vaker ik het lees, hoe meer ik de neiging krijg om ons te beschouwen als de heidenen. Namelijk uit ons. Niet alleen naar de Joden, maar ook uit de heidenen. Ons dus. En dat klinkt u misschien vreemd in de oren. Dan zeg ik, nou ja, het maakt niet uit. Het is uit Jood en heiden. Het was altijd in de voorgaande hoofdstukken ook al eerst de Jood en ook de Griek. Maar u weet dat als het gaat om de afstamming, is het Jood zijn van Paulus nogal twijfelachtig. Omdat hij niet uit de stam van Juda was. Hij was een Benjaminiet. Dat is dan van Benjamin. In die zin, qua afstamming, dus niet een Jood. Dat is één ding. In de tweede plaats, de apostel zegt over zijn Jood zijn, ik heb het om Christus wil schade en drek geacht, enzovoorts. En bovendien, dat is één ding. En het andere ding is, dat de apostel zich bij meerdere gelegenheden voorstelt als een Romein. En dus als een heiden. Die kan Paulus net zo goed als een heiden rekenen dus. Samen met zijn naamswisseling ook trouwens. En bovendien, onder ons zou ook nog verstaan kunnen worden, niet alleen Paulus en degenen die met hem waren, maar ook degenen aan wie hij deze brief schreef. En dat brengt me bij weer een heel ander verhaal, namelijk dat redelijk aantoonbaar is, want ik zeg het dan toch voorzichtig omdat ik er niet verder op in wil gaan, dat redelijk aantoonbaar is dat deze gelovigen in Rome, die althans in de eerste plaats deze brief ontvingen, dat niet alleen heidenen waren, maar in de eerste plaats zelfs Britten. Want voor zover ik kan nagaan, voor zover ik weet, nou, eer en geweten, zou als ik hem moest bezorgen, zal ik maar zeggen, achteraf, dan zou ik hem bezorgen in het Britse paleis van die dagen. De oudste kerk, de oudste christelijke kerkgebouw op aarde, alsof dat wat zegt, maar dat doet er nou niet toe. Op aarde, op het vasteland, in Rome namelijk. Daar zou ik hem bezorgen, omdat ik heb begrepen uit de Romeinenbrief, uit het begin, eerste hoofdstukken, maar zeker ook uit het laatste hoofdstuk, dat de brief bezorgd is geworden primair bij een gemeente uit de heidenen, waarvan niemand je kan vertellen hoe die dan ontstaan zou moeten zijn. Behalve de Rooms-Katholieken, die zeggen dat is Petrus geweest natuurlijk. Want die schrijven alles aan Petrus toe, die hem immers tot eerste bisschop van Rome willen maken. Maar er is geen enkel bewijs voor, niet uit de Bijbel en ook niet buiten de Bijbel om, overigens. En dus als er sprake is van een gemeente uit de Joden, kom je bij Aquila en Priscilla terecht, volgens Romeinen 16. We hebben nu een gemeenschap van gelovigen uit de Joden. En als het dan bezorgd moet worden bij, dus niet bij hun, maar bij een andere club, om zo te zeggen, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar een andere groep van gelovigen, namelijk niet uit de Joden, maar uit de heidenen, is het enige wat ik kan bedenken, dat het bezorgd is geworden in het Britse paleis. En inderdaad wordt zelfs de groeten gedaan aan leden van de koninklijke familie, ook in de Romeinen 16. Dus waarom ook niet? En als de apostel dan zegt, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons. Nou ja, niet alleen uit de Joden, maar wel degelijk ook uit de heidenen. Want Israël is niet maar niet twee stammen van oudsher, althans het Israël waaraan de beloften gedaan zijn, is niet twee stammen, maar is 12 stammen. En volgens sommigen 13 stammen. Maar goed, over die 13e stam bestaat wat misverstand, maar dat zal ik maar niet aansnijden dan, hè. Maar let nou op, hè. Vanaf vers 21 tot en met vers 24 heeft de apostel commentaar op Jeremia 18. Dat wil zeggen op die twee vaten die gebouwd worden, gemaakt worden, ten koste van elkaar, uit één en dezelfde klomp leem. Dat idee vind je later terug in Romeinen 11, daar kom ik niet aan toe, dus daarom roep ik het nu vast. Want er staat in vers 30 een moeilijke zin. Ik neem aan dat u eerst koffie nodig hebt voordat u die zin kunt begrijpen, maar ik lees hem toch voor. Dan zet u bandje maar aan en terug, hè. Want gelijkerwijs ook gij lieden, eertijds goden ongehoorzaam geweest zijt, maar nu barmhartigheid verkregen hebt door deze ongehoorzaamheid, door de ongehoorzaamheid van deze, de Joden namelijk. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest, opdat ook zij door uw barmhartigheid zouden barmhartigheid verkrijgen. Nou, dat is het verhaal van die twee vaten. Van die twee volkeren. Wij waren goden ongehoorzaam, wij heidenen, en meer in het bijzonder wij tien stammen, 11 vers 30, gelijkerwijs ook gij die de eertijds, en vandaar die Assyrische ballingschap en zo, ongehoorzaam geweest zijn, maar nu, inmiddels, barmhartigheid heb verkregen door de ongehoorzaamheid van dat Joodse volk, Want zij waren ongelovig. En daardoor is het bij ons terechtgekomen. Alzo zijn ook deze nu ongehoorzaam geweest of geworden, kan ook. Opdat ook zij door uw barmhartigheid, door onze barmhartigheid dus, zouden barmhartigheid verkrijgen, waarmee in één klap gezegd wordt dat het de bedoeling is dat de gemeente het evangelie predikt aan de Joden. En dat is nog maar de helft van het verhaal. Want lees het nog maar drie keer. Er staat namelijk eigenlijk dat ooit een keer, als het Joodse volk tot geloof komt, dat het resultaat is van het werk van de gemeente. En aangezien het Joodse volk pas tot geloof komt aan het eind van de 70ste week en wij voor die tijd verdwenen zijn, betekent het dus dat wij in die 70ste week betrokken zijn bij de prediking van het evangelie aan de Joden. Officieel. En als u denkt dat de twee getuigen uit Openbaring 10 een bediening hebben die tot resultaat heeft, uiteindelijk, het aanroepen van de naam des Heren door een overblijfsel in Jeruzalem, dan volgt daar ook uit dat die twee getuigen dus alsnog deel uitmaken van de gemeente. Want Israël komt tot geloof, het Joodse volk komt tot geloof door de gemeente. Heb u die? Laat hem tot u doordringen. Er staat meer in de Bijbel dan je denkt. Nou goed, terug naar Romeinen 10. We waren bij 21 tot en met 24, ontleend aan Jeremia 18. En daarna staat er in vers 25 gelijk. Dat wil zeggen, nu komt er een verhaal op zijn minst met dezelfde strekking als het voorgaande. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal het geen Lo-Ami was, niet mijn volk was, mijn volk noemen, en die Lo-Ruhama was, niet mijn volk, of niet bemind, zal ik mijn beminde, Ruhama, noemen. Dat staat er ook inderdaad, in Hosea 2 vers 22, staat in uw Bijbel er ook bij. Heeft er iemand geteld hoeveel schriftplaatsen we hebben inmiddels? Er komen er nog veel meer. Ja. En dan vers 26, en het zal zijn, want dat zegt Hosea ook, het zal zijn in de plaats, leuk hè, dat in Jeremia 18 ging het over in één ogenblik. Zal ik spreken over zes, maar in één ogenblik ook over zo. En nu staat er, het zal zijn in de plaats, waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, Lo-Ami. Al daar zullen zij, zonen of kinderen des levenden Gods, genaamd worden. En deze twee versen, even snel ontleend aan Hosea 2 vers 22 en Hosea 1 vers 10, moeten volgens de apostel Paulus hetzelfde zeggen als Jeremia 18 in verband met die twee vaten. En dat betekent dus dat het niet maar gaat over één volk dat ooit Lo-Ami zou zijn en daarna alsnog weer Ami zou worden. Dat wil zeggen, een volk dat Ami was, Gods volk was, daarna zou het niet Gods volk Lo-Ami worden enzovoorts. En in de toekomst alsnog weer Ami, want dat is wat wij dispensationalisten traditioneel leren. Hè? Het Joodse volk was Gods volk Ami, in onze dagen is het Lo-Ami. Dan hebben we al heel wat geleerd, want dan hebben we tenminste geleerd dat wij Ami zijn. En wij zijn het volk Gods, niet het Joodse volk. Later trekt men dit haastig weer in. Of wil men er niet meer van horen, maar het volk van God, dat zijn wij, hè. In de praktijk. En in de toekomst zal Lo-Ami, namelijk Joodse volk, alsnog Ami worden. Maar het hele punt is dat het hier wel degelijk gaat om twee volkeren naast elkaar, op de wijze van Jeremia 18 in verband met die twee vaten. En dat klopt ook, want u hoeft maar even op te zoeken, tenminste ik zoek hem in elk geval even op, in Hosea hoofdstuk 2, zonder dat hele verhaal uit te leggen, want daar neem ik nou de tijd niet voor. Meteen naar Daniel, hè? Daniel, Hosea. Ik ben er zo voorbij. Hosea, eerst hoofdstuk 2, dat doet de apostel Paulus ook. Die leest eerst uit Hosea 2, vers 22, geloof ik. Even kijken hoe dat zat, ja. Waar staat over Israël in Hosea 2 vers 22, ik zal ze mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo-Ruhama, niet mijn beminde, dat dus weer Ruhama wordt. En ik zal zeggen tot lo ami, gij zijt ami, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, o mijn God. Maar het meest opmerkelijke is ongetwijfeld de uitdrukking uit hoofdstuk 1, vers 10, vers 9 en 10. Hij zeide, Hosea 1 vers 9, hij zeide, noem zijn naam Lo Ami, want gij lieden zijt niet mijn volk. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, hetgeen de verwijzing is naar de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, maar dat weet u waarschijnlijk wel, als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse, in de plaats, en dat is wat Paulus aanhaalt in Romeinen 9 vers 26, zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was. En hier, het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen of zonen des levende Gods. En daarna, en de kinderen van Juda en de kinderen Israël zullen samen vergaderd worden en zich één hoofd stellen. Een thema dat we tegenkomen in Ezechiël 37 en zo verder. Maar dat doet het er nou verder niet toe. Wat het toe doet, is dat op één plaats, en eigenlijk had het moeten zijn op één tijdstip, want dat is wel degelijk een mogelijke vertaling van het begrip plaats, ter plaatse. Ik zeg altijd, nou ja, ter plaatse, welke plaats is dat? Daar is geen antwoord op, met geen mogelijkheid. Op welke plaats wordt tot het Joodse volk gezegd, gij lieden zijn mijn volk niet? En wat voor plaats je ook kan bewijzen daarvoor, het zou dezelfde plaats moeten zijn als waar tegen dat andere volk gezegd wordt, gij lieden zijn mijn volk. En dat lukt je nooit. Het gaat er niet om de plaats, het gaat om de tijd. De plaats, de positie in het tijdschema, in Gods plan der eeuwen. Terwijl aan de ene kant gezegd wordt, gij lieden zijn Lo Ami, dat is gezegd door het Joodse volk, wordt tot Israël, maar nu zijn het de dienstnamen van Israël, wordt gezegd, gij zijt zonen des levende Gods. En daar gaat het toch over in Romeinen 19 en 11, over de vraag wie die zonen Gods zijn. En de kwestie aan het begin was, ja, het was toch aan de Joden bedoeld, en hoezo dan komt het bij ons terecht? En dan zegt de apostel, nou, dat is een kwestie van, wat is Israël eigenlijk? En hij zegt, er staat toch in het Oude Testament dat het wel voor Israël bestemd is, maar daarom nog niet specifiek voor de Joden. Sterker nog, er staat er wel over de ene categorie gezegd wordt, gij zijt Lo Ami, Lo Ruhama in Israël, zal gezegd worden, maar blijkbaar dan tot de andere deel van Israël, dat kan moeilijk anders, zal tot de andere deel gezegd worden, gij zijt Ami, gij zijt Ruhama en weer, gij zijt Israël. Je hebt geen andere optie. Dat men daar niet opkomt, is omdat men de geschiedenis niet kent. En er niet werkelijk in geïnteresseerd is, want u weet, dit schriftgedeelte heeft natuurlijk erg veel te lijden gehad van leer van uitverkiezing. Zo van, God kiest zelf wie hij wil. Waarvoor dan God zo iemand kiest, wordt er niet eens bij verteld. Er wordt vanzelfsprekend vanuitgegaan dat het van doen heeft met de eeuwige zaligheid en of iemand in de hemel komt of niet. En God kiest dan zelf, enzovoort. Alsof er geen teksten staan in de Bijbel waar God tot de mens zegt dat hij moet kiezen. Dan loopt men gemakshalve maar aan voorbij. Zo kun je alles bewijzen, denk ik altijd. Hè? Maar goed, ik hoop dat dit duidelijk is. En ik ga terug naar Romeinen 9. Dat wil zeggen vers 25 en 26. Verwijzend naar Hosea 1 en 2. Bevat dezelfde waarheid als Jeremia 18. Over die twee vaten uit één klomp leem. Dat staat er toch? Gelijk hij ook in Hosea zegt. En het is gewoon de verwisseling van de twee zonen. De verwisseling eigenlijk van de twee huizen van Israël officieel. En daarna staat er in vers 27 van Romeinen 9, weer een schriftplaats. En Jesaja roept over Israël, al waar het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee. Daar waren we net ook in Hosea 1, hè? Zand der zee. Zo zal het overblijfsel behouden worden. En dit is de gedachte van, ja, dat kan wel zijn dat het volk als zodanig in zijn geheel officieel ongelovig is, maar het neemt niet weg dat er altijd een overblijfsel gelovige minderheid was in Israël in oud-testamentische tijd. Die is er vandaag ook, maar dat is uiteengezet hier in Romeinen 11, Dus dat schuift de apostel voor zich uit. En hij zegt, zo'n overblijfsel is er in onze dagen ook. Maar het overblijfsel heet wel degelijk Israël. En eigenlijk, het overblijfsel is het enige echte Israël. Dat wat gelovig overblijft uit Israël. Een minderheid in de praktijk. Dat is Jesaja 10 vers 22. Maar in Jesaja gaat het heel veel over zo'n overblijfsel, overigens. Vooral in de eerste hoofdstukken. En daarna vers 28, want hij voleindt een zaak en snijdt ze af. Want de Heer zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En hij doet dat in rechtvaardigheid. En wat die afgesneden zaak is, dat begrijpt u nu waarschijnlijk ook, hè. Die afgesneden zaak is de zaak van Efraïm. De beloften gedaan aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, 10 stammen van Israël. Dat is een afgesneden zaak. Dat wil zeggen, dat komt ergens onder de heiden uit. Volk is zoeks. Officieel spreekt men nog steeds over de verloren 10 stammen van Israël. Dat is uit onwetendheid. En men houdt het maar het liefst zo. Een afgesneden zaak, want er waren toch beloften aan gedaan. Maar Paulus zegt, nee, hij doet een afgesneden zaak in onze dagen. Het is die afgesneden zaak die hij nu doet. En in de toekomst zal hij de afgesneden zaak van het Joodse volk doen. Alsnog. En dat is de volgorde uiteraard. 10 stammen eerst in ballingschap, maar ook het eerste onder het nieuwe verbond. En de 2 stammen later in ballingschap en ook pas later onder het nieuwe verbond in de wederkomst van Christus. Maar de vrucht uit die kwestie van die 10 stammen verdwijnt als eerstgeborene op basis van het eerstgeboorterecht inderdaad naar de hemel. En dat is een ander thema, het thema van het hemelse burgerschap van de gemeente als zodanig. Naast vers 27 in Romeinen 9 hebben wij ook vers 29 met dezelfde strekking. Namelijk, gelijk Jesaja tevoren gezegd heeft, indien de Heer der heerscharen. Dat wil zeggen, de Heer die ook Heer is van alle volkeren en niet alleen van Israël. Laat staan alleen van het Jodendom. De Heer der menigten, de Heer Zebaot. Indien de Heer Zebaot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. Geworden denk ik altijd, maar ik heb altijd moeite met het vers om het te lezen hardop. Spreken dus inderdaad over dat overblijfsel. Dat is een algemene leer in het Oude Testament tot in het Nieuwe Testament aan toe. En het voorbeeld wordt gebruikt van Sodom en Gomorra. Zoals heel de Bijbel door, waar Sodom en Gomorra een beeld zijn van de oordeel Gods. Om die reden zou het ook nog te bezichtigen moeten zijn. En dat is ook zo, want anders heb je er niks aan. Hè? Je zou onder indruk geraken van hoe het er dan uitziet als een oordeel van God overeengekomen is. Maar goed, dat is een zijlijn. Maar niettemin werd uit Sodom en Gomorra een overblijfsel behouden. Dat was Lot en 2 dochters, dat wil zeggen en 2 zonen. Of waren het zijn kleinzonen? Moab en Ammon. En die komen we in de geschiedenis nog tegen. Maar dat is een overblijfsel dat behouden werd. Dat wil zeggen een oordeel over de stad of het koninkrijk als zodanig, maar toch een overblijfsel. En dat bestaat vandaag inderdaad ook een overblijfsel uit de Joden uiteraard. Maar goed, dat was weer een schriftplaats. Daarna krijgen we even niks, want daarna wordt de vergelijking gemaakt tussen Jood en Heiden in onze tegenwoordige tijd. Namelijk, van de heidenen wordt gezegd in vers 30 dat zij de rechtvaardigheid niet zochten, maar ze hebben de rechtvaardigheid wel gevonden. En daarna wordt van Israël dan wel de Joden gezegd in vers 31, zij zochten wel, maar vonden niet. En daar hebben die 2 categorieën weer tegenover elkaar. En daar staat ook waar het verschil in zit. Namelijk van Israël dan wel het Joodse volk wordt gezegd, zij zochten rechtvaardigheid, maar uit de werken der wet. Terwijl ze hadden moeten zoeken in het geloof der wet. En dat is het thema eigenlijk in Romeinen 10 vers 1 en zo verder. Dat wil zeggen tot en met vers 17 eigenlijk, of vers 18. Hoe dat ook zij, we krijgen daarna toch weer enige uitspraken. Namelijk, het Joodse volk was ongelovig, want het zocht gerechtvaardigd te worden uit de werken der wet, had geen belangstelling voor geloof in het woord van God. En de heidenen die die werken der wet niet nastreefden, geloofden in het woord van God en werden daardoor behouden. En over het Joodse volk staat dan ook dat zij hebben zich gestoten, dat is vers 32. En daarna weet ik niet zeker of alle Bijbelteksten die hier geciteerd worden eigenlijk wel genoemd zijn, maar ik zal proberen ze u te noemen. Ze hebben zich gestoten, einde van vers 32, aan de steen des aanstoots, gelijk geschreven is, dubbele punt, en dan komt er een uitspraak die je in zijn geheel in het Oude Testament niet tegenkomt. Het blijkt een samentrekking te zijn van heel wat verschillende schriftplaatsen, dus ik zou zeggen, schrijf ze dan maar op. Zie, ik leg in Sion, dat komt uit Jesaja 28, vers 16, een beproefde steen, een kostelijke steen. Er staat niet, ik leg in Sion een steen des aanstoots. Die steen des aanstoots, een rots der ergernis of struikeling, wordt wel genoemd, maar niet in Jesaja 28, maar in Jesaja 8, vers 14. Dat vers zou u in dit verband zeker moeten kennen, omdat daar die beide groeperingen inderdaad ook naast elkaar of tegenover elkaar gezet worden. Maar ga eerst even verder. Zie, ik leg in Sion een steen. Dat kan nog net uit Jesaja 28, vers 16. Een steen des aanstoots, zoals der ergernis, is Jesaja 8, vers 14. En een ieder die in hem gelooft, staat inderdaad weer in Jesaja 28. Maar daar staat achter, die zal niet haasten. En in plaats daarvan staat hier, en ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Maar die uitdrukking komt uit Jesaja 41, vers 11. En uit Jesaja 45, vers 24. Dus inderdaad allemaal Jesaja. En het vermakelijke vind ik, dat als Petrus het kort nog eens overdoet in 1 Petrus hoofdstuk 2, citeert hij ook al deze schriftplaatsen en citeert ook, wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden, wat dus twee teksten zijn die aan elkaar geplakt worden als kortsluiting. Maar hij citeert bovendien ook nog de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des zoeks. Dat is Psalm 118, dus die heeft er nog één extra bij. Dat is in 1 Petrus 2, vanaf vers 6, eigenlijk al in vers 4, een steen door de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. Dat is min of meer Psalm 118. Het had ook trouwens diezelfde Jesaja 8 kunnen zijn, maar daar ga ik niet op in. En daarna staat er in vers 6, daarom is ook vervat in de schrift, zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen, die uitverkoren en dierbaar is. Dat is Jesaja 28, maar ook een beetje Jesaja 8. En er is ook vervat, die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Dat is ook Jesaja 28, maar zal niet beschaamd worden is weer Jesaja 41 en Jesaja 45. En wie beschaamd wordt zal niet meer zijn, staat er allemaal bij daar. Wie beschaamd wordt zal uitgedacht worden, zal niet meer zijn tot in eeuwigheid, men zal zoeken en niet vinden. Kortom, wie tegen de Heer ontstoken is zal beschaamd worden, staat daar. En dus verloren gaan, in de gewone betekenis van de term. Daarna verder in 1 Petrus 2 vers 7, voor u die gelooft is hij dierbaar. Dat is weer Jesaja 28, nee sorry, Jesaja 8. Voor u die gelooft is hij dierbaar. Maar tot de ongehoorzamen wordt gezegd, en dan volgt inderdaad alsnog Psalm 118. En in vers 8 hier wordt gezegd over de ongelovigen dat zij zich gestoten hebben aan het woord, namelijk einde van vers 7, aan steen des aanstoots en rots der ergernis. Dat is Jesaja 8. Dat is de enige die ik nu opzoek, omdat ik die van grootste belang vind, omdat die simpel is. Nou ja, niet zo heel simpel, maar hij is simpel. Hij is makkelijker dan menig cryptogram, denk ik altijd. Dus, hè? Ja, nou ja, dat meen ik. Dat is Jesaja 8, vers 14. Dan zal hij, dat is de Heer, tot heiligdom zijn en tot steen des aanstoots en rotsteen der struikeling. Dat wil zeggen twee verschillende dingen. Enerzijds een heilig ding, een heiligdom. Een heilige plaats kan ook nog, maar een heilig ding eigenlijk. Hij zal tot heilig ding zijn en tot steen des... Het staat maar dat moet gewoon en zijn. En tot steen des aanstoots, dan wel rots der struikeling of rots der ergernis. Dat is dus terzelfder tijd. De Heer is twee dingen terzelfder tijd. En dat voor de twee huizen van Israël. En wie dat zijn weten wij ook, die twee huizen van Israël. En daarna staat er tot strik en tot net de inwoners te Jeruzalem. Dat is uiteraard het Joodse volk, waarvan Jeruzalem de hoofdstad was. En in zekere zin is. Dat wil zeggen, voor de inwoners te Jeruzalem is hij rotsteen der struikeling. En steen des aanstoots en strik en net. Enzovoorts. Waaruit volgt dat de uitdrukking dan zal hij tot heiligdom zijn, niet van toepassing is op het Joodse huis van Israël, maar op het Efremitische, dat wil zeggen op de 10 stammen van Israël. Moeilijker is het niet. Leg je hem naast 1 Petrus 2, dan zegt Petrus over het Joodse volk, ze zijn gestruikeld over de steen des aanstoots, de rots der ergernis, want voor u is die steen, maar voor u als gelovigen is die steen dierbaar. Dat wil zeggen, voor u als gelovigen is hij een heiligdom, en daar krijg je dus de vergelijking ongelovigen tegenover gelovigen, maar de ongelovigen zijn primair het Joodse volk, ook in 1 Petrus 2. En dan weet je meteen dat de gelovigen primair zijn de 10 stammen van Israël, want dat blijkt uit dit vers. Nou, meer noem ik niet, maar je hebt meteen een heel lijstje van schriftplaatsen die achter elkaar worden geciteerd en door elkaar gehaspeld, als het ware, door de apostel Paulus. En het lijstje had wel uitgebreid kunnen worden, want die steen komen we natuurlijk op vele plaatsen in de Bijbel tegen als aanduiding van Christus. Je kunt er je huis op bouwen, kun je ook niet doen, dan bouw je op zand en je weet wat het met het huis afloopt dan. Hè? Die steen wordt ook genoemd het koninkrijk, dat de hele aarde zou vullen. Het is dus Christus en zijn volk in Daniël hoofdstuk 2. En noemt u maar op. Er zijn er plenty, inclusief de steen voor het graf van de Heer Jezus enzovoorts. De vraag is altijd, wie zal de steen tillen en voor wie is de steen een ergernis? Nou goed. Maar het waren dus nogal wat schriftplaatsen bij elkaar. En waarschijnlijk vindt u er nog wel een paar parallelteksten in het Oude Testament, maar daar ga ik verder niet op in. Wat de apostel namelijk uitlegt in de volgende verse, dat is inmiddels Romeinen hoofdstuk 10, is dat men de wet niet zal doen met de handen, maar met het hart. Niet met de voeten, maar met de mond. En hij haalt dat aan eveneens uit de schriftplaats, namelijk uit Deuteronomium 30. Want de woorden vanaf vers 5 van Romeinen 10. De mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt al dus. En vanaf dit punt is het geciteerd uit Deuteronomium 30. Vanaf vers 12. Waar Mozes zegt in Deuteronomium 30 dat het niet zo moeilijk is om zich aan de wet te houden. Men zou het echter doen met het hart en met de mond. En Paulus haalt het aan en voegt eraan toe, dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. En voor wie geldt dat? Voor de Joden alleen, voor degenen die onder de wet leven? Nee, voor iedereen. Volgende schriftplaats, want er stond immers, en ieder die in hem gelooft zal niet haasten. Jesaja 28, maar het zijn weer twee teksten. Hè? En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. En diezelfde twee teksten worden hier in Romeinen 10 vers 11 weer aan elkaar geplakt. Wie in hem gelooft zal niet verderven, zei Johannes in hetzelfde verband. Hè? Toch? Omdat een ieder die in hem gelooft niet verderven. Dat is hetzelfde als niet beschaamd worden. In de praktijk niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En nu met de klemtoon op een ieder in vers 11. Een ieder die in hem gelooft. En dan laat hij dat idee van die twee categorieën even los. Een ieder die in hem gelooft, want er is een overblijfsel niet uit ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Want er is, vers 12, geen onderscheid. Nog van Jood, nog van Griek. Maar dat staat in Romeinen 3 ook en eigenlijk in Romeinen 1 al. Er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek, want éénzelfde is Heer van alle rijkzijnde over alle die hem aanroepen. Hoe de apostel daarbij terechtkomt, dat is makkelijk. Want die uitdrukking, de Heer is Heer van alle, rijk zijnde over alle die hem aanroepen, is eveneens ontleend aan Jesaja 45, vanaf vers 24 of daar in de buurt, waar die uitdrukking staat, wie tegen de Heer ontstoken is, zal beschaamd worden. Maar hetzelfde gedeelte verklaart onder argumenten dat de Heer maar één God is, buiten hem is niemand, ook geen heiland. Hij is de heiland namelijk, staat daar zwart op wit. En voor die naam en in zijn naam zal alle knie zich buigen. Dat is wat in het Nieuwe Testament meerdere malen wordt aangehaald. Met name ook uitdrukkelijk in Filippenzen hoofdstuk 2. Maar het is uit hetzelfde schriftgedeelte uit Jesaja 45, waar staat dat wie tegen de Heer ontstoken is, zal beschaamd worden, implicerend dat als men niet tegen de Heer ontstoken is, en dus naar zijn woord hoort, want dat staat er allemaal bij, dan zal men dus niet beschaamd worden. Het is hetzelfde als, en ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. En daarna volgt vers 13, want een ieder, weer met de nadruk op ieder, en dus niet Joods, niet specifiek heidens, als het om individuele mensen gaat, maakt het niks uit wie u ook bent. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En deze keer is hij ontleend aan Joël 2, vers 32. Hetgeen een voor de hand liggende keuze is, omdat ook Petrus in Handelingen 2 in zijn eerste toespraak dit vers uit Joël 2 leest. Namelijk, een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. En het aardige daarvan is dat als je daar verder zou lezen, in Joël 2 vers 32, dan lees je, want te Jeruzalem zal ontkoming zijn en dat bij de overgeblevenen die de Heren zal roepen. Met andere woorden, het gaat daar wel degelijk ook over een gelovig overblijfsel. Zie? Niet het hele volk als zodanig, maar een overblijfsel daaruit. Daar komt de zaligheid terecht op grond van geloof en ook al met als strekking. Dat is het eigenlijke, echte, ook in de praktijk echte Israël. Dat is dus inderdaad de gemeente. En in dat verband, in verband dus met en ieder die de naam des Heren zal aanroepen zal zalig worden, zegt de apostel, en dan wordt hij een beetje langdradig, maar dan zegt hij, hoe zullen zij dan aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Dat is toch voor iedereen te volgen? En daarmee, met deze woorden, is de apostel terug bij vers 1, waar hij bidt voor de zaligheid van het Joodse volk in het algemeen. En zijn gebed is dus dat de Heer mensen uitzendt om te prediken aan het Joodse volk, met als eerste optie uiteraard dat de apostel Paulus zelf dat zou doen. En dat is ook wat hij gedaan heeft. Wat ook zijn belangrijkste bediening was feitelijk. En dat blijkt ook uit het verslag ervan in het boek Handelingen. Namelijk overal waar ik kwam bezocht hij de Joden. Die hadden over het algemeen weinig belangstelling, maar dat verandert aan het beginsel niks uiteraard, hè. Hij predikt aan de Joden. Want men zou er naartoe gezonden worden, na de Joden. En hij zegt dan ook dat dat ook in het Oude Testament staat, gelijk geschreven is. Hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen. Let op dat er niet staat hoe lieflijk zijn de monden of tongen of kelen of zoiets. Maar de voeten dergenen die vrede verkondigen. Dergenen die het goede verkondigen. Iets korter, hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die evangeliseren. En de voeten uiteraard, omdat geïmpliceerd wordt dat men de Joden, in dit geval de Joden dus, zou opzoeken. Men zou naar hen toe reizen. En vandaar de voeten, want die moeten de boodschap brengen. Als u begrijpt wat ik bedoel. En dus uitgaan tot de Joden. En dat is wat de apostel ook doet. Nou goed, en wat ook gebeurt in zijn dagen dus, hè. Maar daarna weer hetzelfde onderwerp. Doch zij zijn niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt, en dat is gewoon Jesaja 53 vers 1. Dan heb je weer een schriftplaats. Heren, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want dat staat daar ook bij. En het aardige is dat je met, het is wel één zin, maar je hebt meteen twee categorieën. Namelijk de categorie die wel de prediking geloofd heeft, maar er staat niet bij wie dat is. Het blijft een verborgenheid op een of andere manier in het Oude Testament. Wie heeft onze prediking geloofd? En de andere categorie is uiteraard die het evangelie of die de prediking niet geloofd heeft. Zodat je maar weer ziet dat Jesaja 53 in hoge mate spreekt over onze tegenwoordige bedeling. Kan ik nou ook niet verder uitleggen. Maar het blijkt uit die inleiding. De vraag is wie? Niet degene die je zou verwachten of die je zou willen, maar een andere categorie. En om meteen maar even door te lezen in Jesaja, dat is hier in vers 20. Daar komen wij terecht in Jesaja 65, vers 1 en 2. Romeinen 10, vers 20. En Jesaja verstout zich, dat wil zeggen doet een krasse uitspraak. En zegt, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. En daar heb je alsnog een bijbeltekst achter vers 30 en 31 van hoofdstuk 9. Dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid gevonden hebben. Echter die uit het geloof is. En de joden die zochten door de werkende wet gerechtvaardigd te worden, hebben het niet gevonden. En dus, ik ben gevonden door degene die mij niet zochten. In elk geval geen joden, maar heidenen. En ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vragen. Heidenen dus in het algemeen en in het bijzonder dus de 10 stammen van Israël. Maar tegen Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Want ongeloof en tegenspreken komt op hetzelfde manier. Men spreekt namelijk het woord van God tegen. Je vindt de term ook in Hebreeën 12, waar we vorige keer even waren. Namelijk, de Heer heeft de zonde van de tegensprekers, of het tegenspreken van de zondaren staat er. Het tegenspreken van de zondaren tegen zich verdragen. Dat is dus zonde van ongeloof. Men bestrijdt de Bijbel met het woord, men spreekt het tegen. Zie? En dat wordt niet beschouwd als bijbelstudie, het wordt beschouwd als het tegenspreken van God, uiteraard. Nou goed, daar hoef ik verder geen voorbeelden van te geven. Daarna moet ik alleen nog lezen vers 18. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Vers 17, dan vers 18. Maar ik zeg, hebben zij het niet gehoord? Ja, ze hebben wel gehoord, maar aangehoord. Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden der wereld. In mijn Bijbel staat er een verwijzing bij naar Psalm 19, vers 5. Het wordt wat lastig, want in de Statenvertaling zijn deze uitdrukkingen vertaald met hun geluid wordt niet gehoord, enzovoorts. Dat berust op een misverstand, want het had moeten zijn, het geluid wordt wel gehoord. De boodschap als zodanig is over de gehele aarde uitgegaan. Dat wil zeggen, niet alleen over Israël, maar over de hele wereld. Zie? En dan vers 19, dit was Psalm 19, hè? En dan hier vers 19. Maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Heeft Israël het dan niet begrepen? Ja, dat weten we niet. Maar Mozes zegt eerst, dat wil zeggen, eerst komt het citaat uit Mozes. In vers 20 komt het citaat uit Jesaja. Die hebben we net al genoemd. Maar eerst citeert hij Mozes. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Dat staat er letterlijk zo. Dus hier wordt uitgebreid vertaald met door degene die geen volk zijn. Maar er staat Lo Ami. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Of door een onverstandig volk. Een volk dat de wet niet heeft namelijk. Zal ik u tot toorn verwekken. En dat wil zeggen dat ooit een keer het officiële Israël, althans naar aardse maatstaven, zou jaloers zijn op een ander volk, op een heidensvolk, op een volk dat de wet niet heeft. Waarom? Omdat dat heidense volk in het bezit is gesteld van zegeningen die het Joodse volk had kunnen hebben, maar niet wilde. Hebben jullie dit zover? Dit is Deuteronomium 32... We waren er straks in Deuteronomium 30 over met het hart geloven en met de mond beleiden. Dit is Deuteronomium 32 waarin ook gesproken wordt over dat de Heer zich verbergt in deze dagen enzovoorts. Maar er staat ook deze uitspraak. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo Ami en dus door een heidens volk. Een onverstandig volk. En dat is wat in onze dagen gebeurt. En omdat ik nog maar 6 minuten heb, spring ik meteen verder naar 11 vers 11. Hebben de Joden gestruikeld, dat wil zeggen, was dat de bedoeling, opdat zij vallen zouden? Hier staat, nee, dat zij verre. In Petrus lees je, zij zijn gestruikeld over de steen waartoe zij ook gezet zijn. Dus daar is het antwoord ja. En het verschil tussen beiden is dat de uitdrukking in Petrus, 1 Petrus 2, waartoe zij ook gezet zijn, dus blijkbaar niet slaat op een ongeloof, maar het slaat op, zij zijn gevallen over de steen, waartoe ze ook gezet zijn. Anders gezegd, ongelovigen zijn gezet om te vallen over de steen. En andersom, als hier staat, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, zegt de apostel, dat zij verre, maar onder dat vallen verstaat hij hier dus blijkbaar hun ongeloof. En niet het oordeel dat daar het gevolg van is of was. Die mag toch niet al te moeilijk zijn. Het zijn wel dezelfde woorden, maar je krijgt nou eenmaal een verschillend antwoord, dus het is blijkbaar ook anders bedoeld. Zij zijn niet gesteld om ongelovig te zijn, maar aangezien ze ongelovig zijn, zijn zij gesteld om te struikelen over de steen. Met wat erbij hoort, en wat erbij hoort, zei de Heer in Matthäus 21, wie op de steen valt, zal daarop verpletterd worden, en op wie de steen valt, die zal ook verpletterd worden. Dat is geen prettige uitspraak, maar ja, het staat er nou eenmaal. Maar ze zijn niet gesteld om ongelovig te zijn als zodanig. Dat blijkt wel, want het gaat er juist om dat zij ook juist in onze dagen tot geloof zouden komen. Weliswaar niet als volk, collectief, maar wel als Joden individueel. En dat is niet hetzelfde. Ik zeg altijd dat je dat aan Nederlanders niet hoort uit te leggen, omdat het nergens voor nodig is. Er is nu eenmaal groot verschil tussen hoe het met Nederland gesteld is en hoe het met u en mij gesteld is. En uit statistieken blijkt dat ook, hè? De meeste mensen in Nederland zijn redelijk tevreden om met hun situatie, maar gevraagd naar de situatie van het land zijn ze zeer ontevreden. Hoe dat kan, dat leggen we een andere keer weer uit, hè? Goed. Hebben zij gestruikeld op wat ze vallen zouden? Dat niet, maar door hun val, het is wel gebeurd, door hun val is de zaligheid naar de heidenen, den heidenen, naar de heidenen, gegaan, geworden. Om hen, Israël, de Joden namelijk, tot jaloersheid te verwekken. Maar die uitdrukking, die lees je dus naast 10 vers 19. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Loami. Door geen volk, door een onverstandig volk, dus een heidensvolk. En dat is wat in 11 vers 11 ook staat. En daarna staat er in vers 13... Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, de uitdrukking uit vers 11 en uit 10 vers 19, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken, en enige uit hen, een overblijfsel namelijk, enige uit hen, niet het hele volk, enige uit hen behouden mocht. En in het gedeelte dat die oversloegen, vanaf vers 1 van Romeinen 11 gaat het weer over dat overblijfsel, dat er ook in onze dagen is. En Paulus wil daaraan meewerken. De Joden het evangelie brengen, opdat enige uit hen behouden zouden worden en zouden worden toegevoegd aan het overblijfsel. Maar let op de uitdrukking jaloersheid in 9 vers 9, of 10 vers 19. Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Loami, namelijk een onverstandig volk. In 11 vers 11. Door hun val is de zaligheid naar de heidenen gegaan om hen tot jaloersheid te verwekken. En daarna vers 14, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken mocht. Is Paulus dan een Jood of een heiden? Een heiden. Want een heidensvolk zou de Joden tot jaloersheid verwekken. En je vindt die Paulus dus als heiden. Daarna is de vraag, dat is toch logisch of niet? De Joden zouden door een heidensvolk tot jaloersheid verwekt. Dat heeft hij al twee keer aangehaald. En nou past hij dezelfde uitdrukking op zijn eigen bediening toe. Of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht terwille van dat gelovig overblijven. Dan is de voor de hand liggende conclusie dat Paulus zichzelf hier ziet als heiden. Waarom ook niet? Hij had Romeins staatsburgerschap, dus wettig was hij een heiden. Waarna de vraag is, staat dat er ook? En mijn antwoord op die vraag is ja, alleen dan geef ik een vreemd antwoord dat niet iedereen geeft natuurlijk. Maar ik geloof dat het er staat, want ik denk dat dat de betekenis is van de uitdrukking in het voorgaande vers. Voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Want ja, het probleem van zo'n uitdrukking is dat je hem op twee manieren kunt lezen. Dat is het probleem van zo'n tweede naamvalsvorm. Apostel van de heidenen. Let op dat het niet betekent apostel aan de heidenen. Dat is niet de betekenis van de term. De betekenis is apostel van de heidenen. Maar de vraag is of het betekent dat hij aan de heidenen het evangelie predikt, of dat hij een heiden is die het evangelie predikt en dus primair aan de Joden. En ik ben van mening dat de uitdrukking der heidenen apostel betekent apostel van de heidenen, namelijk een heidense apostel. Dat blijkt uit dit verband. Het blijkt trouwens ook redelijk uit de andere schriftplaatsen waar deze of een andere term gebruikt wordt, der heidene leraar enzovoorts, in Timotheus en dat soort uitspraken. Maar bovendien, historisch kan het niet dat de apostel apostel is aan of naar de heidenen, want dat is de positie die Petrus inneemt. En dat staat zwart op wit in de Bijbel, in Handelingen 15. Maar de broeders, gij zelf weet, of hoe dat maar staat, dat God van overlang mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen. En Baronius schrijft daarover, de kerkgeschiedenis schrijft, die zegt, het is Petrus die de deur naar de heidenen heeft opengezet en daarna gingen andere apostelen er weliswaar doorheen, maar als het gaat om de vraag wie het evangelie eigenlijk aan de heidenen predikte, officieel bedoel ik, en niet toevallig, officieel, was het Petrus. En niemand spreekt het tegen daar in Handelingen 15. Paulus was daarbij, Jacobus was daarbij, enzovoort. Met het beroemde zogenaamde apostelconvent, enzovoort. Dat was niet Paulus. Bovendien, de geschiedenis leert ons dat ook. Lees de andere hoofdstukken van Handelingen maar. Paulus, waar hij ook kwam, ging naar de Joden, niet naar de heidenen. Hij ging naar de Joden en toen die het niet bliefden, zei hij bij gelegenheid, nou ja, dat is in de schrift vervat, maar daarom ook wenden wij ons morgen, bij wijze van spreken, tot de heidenen, want die heidenen wilden de andere dag of de andere week, wilden ook wel het evangelie horen. En de Joden werden toen boos, want die dachten, het is alleen voor ons Joden. En toen zei Paulus, kijk, daar heb je het nou. Maar dat is wat de schrift gezegd heeft. En dus zegt hij, Handelingen 13, dus gaan wij naar de heidenen, want God heeft gezegd, ik zal u tot licht stellen tot aan de einden der aarde. En laat dat nou de oude term voor Engeland zijn, maar goed, dat doet er nou ook eigenlijk niet toe. Maar het staat er wel zo. Er wordt aan Paulus iets opgehangen, iets toegeschreven, dat als u mij vraagt niet bijbels is. Paulus staat model voor heel de gemeente die geacht wordt officieel van heidense komaf te zijn, historisch, namelijk uit het instammen van Israël, en die de opdracht als priesterlijk volk heeft om het evangelie te prediken, juist en vooral aan degene waar het vandaan kwam. En dus aan de Joden. En Paulus staat daar model voor. Dit is wat de gemeente is. En Paulus is daar dus voorbeeld van. Nou goed, reken u dan maar eens uit hoeveel schriftplaatsen we nu gehad hebben. Ik heb geen tijd meer, want anderhalf uur zit erop. Maar hier in hoofdstuk 11 heb je er nog een heel stel, hè? En onder andere die vergelijking van die twee olijfbomen, die gewoon in het verlengde liggen van die twee vaten en van het ami en lo-ami. Het mag geen probleem zijn als je er netjes bij elkaar optelt. Consequent is er geen andere conclusie mogelijk. Dat andere volk, naast de Joden, de gemeente dus, heeft zijn wortels wel degelijk, vanwege die olijfboom, heeft zijn wortels wel degelijk eveneens in Israël. Dat wil zeggen, is erfgenaam van de beloften die God gedaan heeft. Dat het een voor sommigen wat ingewikkelde juridische constructie is. Ik moet u zeggen, dat is helemaal niet ingewikkeld. Het enige probleem is, wij hebben het vermoedelijk niet eerder gehoord. U wel natuurlijk, maar we hebben het misschien nooit eerder gehoord. Maar het is een zeer voor de hand liggende conclusie uit die schriftgedeelten eigenlijk. En dus moet het zo gegaan zijn. Wij moeten het daar helaas bij laten. We zullen de Heer danken.